Hele goedemorgen. Ik vind het mooi om hier weer te mogen zijn, in jullie midden. Ongeveer precies een week geleden kwam ik samen met 12 andere mannen uit onze gemeente terug uit Oeganda van de Musketeersmarathon. We waren daar met... dat was mooi. We waren daar met 120 mannen. En samen 1,2 miljoen bij elkaar gelopen voor de allerarmsten. Dat is niet mijn PowerPoint hoor. Dat gebeurde de eerste dienst ook al. Ja. En we werkten daar samen ook als vierde musketeer met Compassion en Open Doors. Ja, dat had gewoon veel impact. Ook veel de vraag gehad, hè, als mannen wel, maar ook aan mij, van ja, wat was nou het hoogtepunt? Ik denk, nou, misschien mooi om daarmee te beginnen, om dat eens te delen, van wat heeft het nou gedaan? En er waren heel veel hoogtepunten. De ontmoeting met je sponsorkindje, maar ook wel de confrontatie met de armoede. Daar in Noord-Oeganda, Joseph Kony heeft er huis gehouden. Allerlei kinderen daar in zijn leger ontvoerd en misbruikt. En het is een verschrikkelijk verhaal. We hebben ook getuigenissen gehoord van ex-kindsoldaten. Het zijn allemaal indrukken. Die doen veel. De marathondag zelf ook. Sjouwen in die hitte. En nou ja, de ontlading. En allemaal huilende mannen. Joh. Ik heb nog nooit zoveel huilende mannen gezien. Ze zeggen altijd in de musketier. Dat is echt zo mannenclub. Weet je wel. Nou, er wordt wat afgejankt hoor. Dat is echt bijzonder. Maar dat zijn allerlei mooie dingen. Maar ik denk, wat is nou iets wat je dan graag deelt als je zegt van ja, we zijn daar geweest en dit was bijzonder? Nou, dan wil ik graag het verhaal vertellen van Adwari. Want uiteindelijk was Adwari het dorpje waar wij de marathon liepen. En Pastor Joseph heeft daar zijn kerk. En Pastor Joseph heeft daar het project meer dan 300 kinderen gesponsord via Compassion. En hij is zo'n beetje de held van Adwari in onze ogen. Een man vol van geloof. Echt een reus waar we heel veel van kunnen leren. Ik bedoel, hij was al tijd aan het bidden voor een tractor. Want dan kon hij het land bewerken, 100 hectare, kon hij weduwen eten geven. Maar ja, je moet alles met de hand doen daar. Tenzij je een klein beetje geld hebt, dan heb je een os met een ploeg. En echt alleen maar de grote big companies, die hebben een tractor. Maar ja, Pastor Joseph, er is helemaal niks. Die zei, God heeft gezegd, ik geef jou een tractor. Dus hij had een jaar geleden al een John Deere training gevolgd. Als God die tractor geeft, dan ben ik voorbereid. En uiteindelijk heeft hij ook door dat project die tractor gewoon gekregen, ontvangen van de Heer. Dat is super bijzonder. Man van geloof, Pastor Joseph. Hij vertelde, wat is er eigenlijk gebeurd op die marathondag? Hij zei, weet je wat Adwari voor uitroep was? Dat was een uitroep van wanhoop. Daar werd ons dorpje voor gebruikt. Als je water verspeelde of een pan liet vallen of een been brak of als je voor de zoveelste keer je kinderen geen eten kon geven, dan riep je het uit, Adwari, Adwari, met de handen ten hemel gehezen in radeloosheid. Adwari, Adwari. Dat was eigenlijk als een soort vloek gaan werken over dat dorpje en die streek en de mensen waren het gaan geloven. Wij zijn de mensen van Adwari. Ja, zou uit Adwari ooit iets goeds kunnen komen? En toen kwam Pastor Joseph en die zei tegen zijn gemeenschap, binnenkort komen daar 120 blanke mannen hier lopen, een marathon. Ja, iedereen keek ermee waar gaan, dat kan helemaal niet. Want wij zijn Adwari. Wij zijn de mensen van Adwari, dat bestaat helemaal niet. En toen kwam Klaas Oudman, ik weet niet of hij er is. Ja, mooi, die kwam de route uitzetten een paar dagen van tevoren met in zijn kielzog een sloot aan politieagenten. En hij de route uitzette van de marathon en die hele streek. Zou het dan toch? En ja, warempel, toen was daar de dag van de marathon, toen kwamen daar 120... in de ogen van de Oegandese witte engelen aan. En binnen de kortste keren vuurrood aangelopen. Dat weliswaar ook. Maar ze waren er dan toch. En toen hadden we die marathon gelopen. En het was een groot feest. En het was natuurlijk aan het gonzen in die gemeenschap. Dus in plaats van 1000 mensen kwamen er 1500 mensen. En feesten kunnen ze wel. Eerst allemaal toespraken. Uiteindelijk allemaal dansen en zo. Maar het was te weinig eten. Ja, wij zaten helemaal vol van de sportdrank. Helemaal misselijk van al die jelletjes. Dus wij hoefden helemaal niks. Alle lunchpakketten naar de gemeenschap. Uiteindelijk had iedereen genoeg. En ze vonden het zo bijzonder. En normaal komen de westerlingen ons eten opeten en dan gaan ze weer. En nu hoeven ze helemaal niks. Ze geven alles aan ons. Ik wist niet of ze wisten dat wij misselijk waren en zo. Maar het gebaar was schitterend. En ze waren helemaal verbaasd. En wij lagen om 19:30 s'avonds te slapen van pure uitputting. En we hoorden de volgende dag dat ze doorgefeest hadden tot ver na middernacht. Dit was het feest van de eeuw. Dit was schitterend voor die mensen daar. En we dachten van wauw. Pastor Joseph die zei, ons dorp was altijd Atwari, Atwari. Maar vanaf vandaag, zei hij, zijn wij de mensen van Atwari, Atwari. De mensen van de marathon. De mensen van de vuurrood aangelopen witte engelen. Wij zijn de mensen van het wonder. En zo gaan die mensen nu de toekomst in. En ik dacht van, maar dat is God. En wij komen daar, we hebben geen idee. We denken, we doen ons uiterste best. Maar God is bezig en wij moesten daar zijn. En toen dacht ik ook aan God als de God die liefde is. Hij is zo vol liefde ook over zo'n gemeenschap. En hij is de God van recht. En we vergeten die naam wel eens, maar God is een rechtvaardige rechter. En die streek is zoveel onrecht aangedaan. En God die zegt, ik ga vandaag een stukje recht verschaffen. Misschien is het maar een klein begin, maar ik ga een stukje recht verschaffen aan deze gemeenschap. Atwari, Atwari. God van liefde, God van recht. En als we vandaag nadenken over vergeving. De zesde preek uit de serie Onderweg naar Herstel, Nieuw Leven. Dan is het thema vergeving een hele belangrijke. Als je het hebt over groeien naar heelheid, ja, dan moeten we iets met vergeving. Want als daar dingen blokkeren, als daar wrok is, als we gevangen zitten in negatieve emoties, doorgaans komt dat ook door dat thema vergeving. Dat we dat nog niet bij de kop hebben gehad of dat daar nog dingen zitten. Vergeving. Het is belangrijk om te onthouden. God is een God van liefde en vergevingsgezind en God is een God van recht. En hij wil dat het recht zijn loop heeft. En ik wil met jullie een paar teksten lezen om te beginnen Genesis 50. Om met elkaar te gaan nadenken over vergeving. Nog twee teksten uit het Nieuwe Testament. Genesis 50 vanaf vers 15. Toen de broers van Jozef zagen dat hun vader dood was, zeiden ze, als Jozef ons haat, zal hij ons zeker al het kwaad dat wij hem aangedaan hebben vergelden. En daarom lieten zij tegen Jozef zeggen, uw vader heeft voor zijn dood deze opdracht gegeven. Dit moeten jullie tegen Jozef zeggen. Ach, vergeef toch de overtreding van uw broers en hun zonde, want zij hebben u kwaad gedaan. Maar nu, vergeef toch de overtreding van de dienaren van de God van uw vader. En Jozef huilde toen zij zo tot hem spraken. Daarna gingen ook zijn broers naar hem toe. Ze vielen voor hem neer en zeiden, zie, wij zullen u tot slaven zijn. En Jozef zei daarop tegen hen, wees niet bevreesd, want sta ik soms op de plaats van God? Jullie weliswaar, jullie hebben kwaad tegen mij bedacht, maar God heeft dat ten goede gedacht, om te doen zoals het op deze dag is, een groot volk in leven te houden. Nu dan, wees niet bevreesd. Ikzelf zal jullie en jullie kleine kinderen onderhouden. En zo troostte hij hen en sprak hij naar hun hart. En dan Matteüs 18. Daar staat, toen kwam Petrus naar Jezus toe en zei, Heere, hoeveel keer zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven? Tot 7 maal toe? Jezus zei tegen hem, ik zeg u niet tot 7 maal, maar tot 70 maal 7 maal. Lucas 17, vers 3. Wees op uw hoede. Als nu uw broeder tegen u zondigt, bestraf hem. En als hij tot inkeer komt, vergeef hem. En als hij 7 maal per dag tegen u zondigt en 7 maal per dag naar u terugkomt en zegt, ik heb berouw, dan zult u hem vergeven. Genesis 50. Vader Jacob is gestorven. En dan staat er dat zinnetje, voor zijn dood heeft vader Jacob zijn zoons nog een opdracht gegeven. En dat vinnetje voor zijn dood, dat staat letterlijk voor het aangezicht van zijn dood. Dus vlak voor zijn dood. Op dat moment. Vlak voordat de laatste adem uitgeblazen wordt. En nou, zo'n laatste adem, die geef je niet aan woorden die niet belangrijk zijn. Dat is een plechtig moment. Dat is een groot moment. En de woorden die dan gesproken worden op zo'n moment vlak voor het aangezicht van de dood, die hebben gewicht. En wat zijn dan de woorden die vader Jacob spreekt tot zijn zoons? Hij geeft een opdracht. En zegt hij, zoons van mij, ga naar Jozef toe en vraag hem om vergeving over het kwaad dat jullie hem hebben aangedaan. Ga naar Jozef toe en vraag Jozef om vergeving te schenken voor al die dingen die jullie hem hebben aangedaan. Laatste woorden zijn belangrijk. Vergeven is een opdracht van de Vader. En zoals Mozes functioneerde als middelaar, zo is Jacob hier eigenlijk ook middelaar. En zo komt daar die vraag van de Vader, vergeef. We hebben net twee teksten gelezen uit het Nieuwe Testament. En daar heb je de echo van Genesis 50. Daar is in Matteüs, in Lucas en ook nog allerlei andere teksten in het Nieuwe Testament. Is daar de uitnodiging en de opdracht van de Hemelse Vader. Mijn kinderen, wees vergevingsgezind. Zoals God jullie in Christus vergeven heeft, vergeef ook op die manier. En er was heel wat te vergeven voor Jozef. Vader Jacob is daar waarschijnlijk achtergekomen, want op een gegeven moment dacht hij, ja, Jozef is dood. Toen bleek Jozef toch nog te leven en uiteindelijk in Egypte te zijn. Dus ik stel me zo voor dat Jacob wel heeft gevraagd, ja, maar hoe komt Jozef dan in Egypte terecht? Ja, en dan krijg je dat verhaal van Jozef als 17-jarige met de jas, met de dromen en dan de jaloezie van de broers. En dan gaat het van kwaad tot erger. Je leest eerst, er kan geen vriendelijk woord vanaf, dan lees je dat er haat komt van de broers naar Jozef toe. En dan zie je dat ze hem willen vermoorden. En dan heb je daar die ervaring met die put. Nou, dat is iets super heftigs geweest voor Jozef. En de Bijbel vertelt ook dat hij om genade geschreeuwd heeft op dat moment. Dat hij in zielsbenauwdheid was daar in die put. Reken maar dat dat een wond heeft geslagen in zijn innerlijk. En van de put wordt hij uiteindelijk aan de karavaan vastgemaakt naar Egypte. En daar belandt hij dan bij het huis van Potifar in een belangrijke positie. Maar de vrouw van Potifar die bedreigt zijn integriteit. Maar hij blijft staande, hij behoudt zijn waardigheid. Maar zij bedriegt hem, hij belandt in de gevangenis. Nou, dan heb je al heel veel dingen gehad. De put, de karavaan, je hebt het bedrog gehad. En dan zit je in de gevangenis en dan komen daar die bakker en die schenker. En dan legt hij die dromen uit. En die schenker is ontzettend dankbaar van, ik mag weer naar de farao en mijn vak weer uitoefenen. En Jozef, jou vergeet ik nooit. En hij is nog amper terug aan het hof of hij vergeet Jozef. In de steek gelaten, vergeten, verraden, gekwetst. En het begon allemaal daar met die broers. Die dachten, weet je, wij moeten van Jozef af. Dat is nogal wat. Dat onrecht wat Jozef is aangedaan. En daar moet hij iets mee. En hoewel Jozef geen enkele aanleiding gegeven heeft daartoe, denken de broers op een gegeven moment, ja, maar nu is vader Jacob dood. Dus we kunnen niet meer op zijn gunst rekenen. Ja, misschien gaat Jozef alsnog wraak nemen. En dan zien we dus dat de vader daar die opdracht heeft om te vergeven en dat die broers daarmee aan de slag gaan. De weg van vergeving. Dat is een moeilijke weg. En voor mensen lijkt dat een onmogelijke weg. Want je kunt je zo in de steek gelaten voelen en zo gekwetst voelen dat alles in jou in opstand komt om te vergeven. En die broers die moeten vergeving vragen. En ook dat is moeilijk. Want dan moet je gaan erkennen dat jij in gebreken bent gebleven. Dan moet je onder ogen zien dat je een ander verdriet hebt gedaan. En dan kun je het niet meer verdringen. En dan sta je daar eigenlijk in jouw schuld, in jouw schaamte, sta je daar naakt voor Jozef. En dan moet je gaan vertellen dat jij schuld erkent. En de broers die vinden dat moeilijk. Want je ziet dat ze eerst afgezanten sturen. Dat ze eerst een team vooruit sturen om Jozef voor te bereiden. En de boodschap over te brengen. En dan staat er in vers 18. En daarna, nadat er al een paar gezanten bij Jozef waren geweest, daarna gingen ook zijn broers naar hem toe. Dus de broers die gaan in tweede instantie. Ze vinden het moeilijk om naar Jozef toe te gaan en hem onder ogen te komen. Misschien herken je dat. Dat je zegt van ja, ik weet dat ik in gebreken ben gebleven. Kleiner of groter. En ik weet dat ik eigenlijk naar iemand toe moet gaan en moet zeggen, hé, ik erken. Ik sta schuldig. Ik heb je tekort gedaan. Op een grote, kleine, grove, of misschien subtiele manier. Maar hier sta ik dan. En misschien zeg je, als ik dat moeilijk vind, nou, dan kun je een vertrouweling voor uitsturen om voor te bereiden. Vergeving vragen is moeilijk. Maar vergeving geven ook. Jozef, hij huilt. Tranen. Het is de vierde keer in het Jozef-verhaal dat jij emoties en tranen ziet bij Jozef. We kunnen tranen geweest zijn, misschien wel van bewogenheid en van liefde. Dat die broers komen, dat hij geraakt en ontroerd is van, hey, daar zijn ze. Kunnen tranen geweest zijn omdat hij herinnerd wordt aan zijn vader. Kunnen ook tranen geweest zijn van pijn misschien, omdat hij herinnerd wordt in die lange, eenzame, jarenlange route. En die worsteling met onrecht. Maar er zijn tranen. En de route van vergeving is vaak bezaaid met tranen. En ook dat herkennen wij. Als we op de plek zijn waar Jozef nu is. En iemand komt naar je toe en zegt, joh, ik heb jou tekort gedaan. Dan zijn het hele emotionele dingen. Als we moeten zeggen van, joh, pijn, verwonding, het wordt allemaal aangeraakt. En dan moet ik het vergeven. En het lijkt dan zo onmogelijk. Maar het gebeurt hier wel. Het wonder van vergeving, dat voltrekt zich hier, tussen die broers en Jozef. Eigenlijk op initiatief van de vader. En het mooie is dat die broers drie dingen heel erg goed doen in dit proces. En het eerste wat ze heel erg goed doen, dat is dat ze een zonde erkennen. En dat is al zo genezend voor iemand die iets is aangedaan, dat er erkenning is. Joh, wij zijn tekortgeschoten. En ze doen dat hier op een hele indringende manier. Met drie verschillende woorden wordt vervat wat die broers Jozef hebben aangedaan. 1. Zonde. 2. Overtreding. 3. Kwaad. Het wordt benoemd. Het staat er. Die broers die erkennen tot 3 maal toe. En dat is al, dan is de angel er al bijna uit. Dan is daar al een stukje bevrijding. Als iemand naar je toe komt met een erkenning van kwaad en van zonde en van aangedaan onrecht. Maar dat blijft het niet bij. Erkenning van zonde. Tweede is een belijdenis van schuld. Want dan staat er dat zinnetje. Als ze dan in tweede instantie komen en dan zeggen ze, zie, wij zullen u tot slaven zijn. En er zit een schuldbelijdenis in. Want een slaaf is schuldig aan zijn meester. En ze zeggen, wij staan schuldig, Jozef. Schuld. Er staat tussen jou en mij in. Tussen jou en ons in. En dan is daar in de derde plaats de vraag om vergeving. Vergeving. Vergeef ons, Jozef. Jozef, wij hebben jou onrecht aangedaan. En wij zijn schuldig tegenover jou. Wij staan bij jou in het krijt. En jij mag het ons betaald zetten. Je hebt alle recht nu in handen om die schuld te koesteren. En dan zullen wij eigenlijk voor altijd gevangen blijven in de schuld en de rekening die jij met ons te vereffenen hebt. Maar wij vragen of jij wilt vergeven, of jij die schuld wilt kwijtschelden. Zodat er ruimte is voor verzoening. Dat er ruimte komt voor herstel, dat er ruimte komt voor heelheid. Jozef, wil je vergeven, wil je die schuld niet koesteren, wil je die schuld niet op ons laten liggen. Ze doen drie dingen fundamenteel goed. Ze erkennen zonde, ze belijden schuld en ze vragen vergeving. En dan is daar Jozef en ook hij doet iets fundamenteel goed. Hij zegt, wees niet bevreesd. Sta ik soms op de plaats van God. Dat is ten diepste het wonder en het geheim van vergeving dat het in de handen van God is. Die ultiem vergeeft. En daar begint vergeving ook. Het besef van ik ben vergeven en daardoor kan ik vergeven. Ik heb daar vergeving ontvangen bij het kruis. En daar bij het kruis ontstaat dus ook liefde en kracht om het door te geven. Als het mij gevraagd wordt om het te geven. En Jozef vergeeft. En wat er dan gebeurt is het wonder van vergeving. Is het wonder dat er ruimte ontstaat. De broers die helpen Jozef op een geweldige manier om te kunnen vergeven. En als Jozef het dan aanbiedt, dan is daar het wonder van vergeving. Het wonder van herstel. Dan is daar bevrijding. En uiteindelijk wat ik mooi vind ook in het Nieuwe Testament, dat Jozef ook een beeld is van Jezus. In zijn hele leven. Hij verwijst eigenlijk naar Jezus. En wat je daar ziet is dat God dan zegt in Efeze 4, hè, vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft. Hoe vergeeft God? 1 Johannes 1, indien wij onze zonden belijden, hij is getrouw en waarachtig om onze zonden te vergeven en te reinigen van alle ongerechtigheid. En 2 versen eerder, het is het bloed van Jezus wat reinigt. En dan zijn we daar bij het kruis. De plaats van bevrijding van schuld en van liefde en kracht om vergeving te geven. En het over te geven in de handen van de Vader. En ik wil nu graag ook Ronald uitnodigen om te delen over het wonder van vergeving. En ook te getuigen van wat het uitwerkt als die weg gegaan wordt. Mag ik gewoon een bemoedigend applaus? Ja. Dit is een held, een moedige man. En hij gaat met ons getuigen over het wonder van vergeving. En ik wens je God zegen.
Dank je.
Goedemorgen.
Goedemorgen, lieve mensen. Mijn naam is Ronald Kramer. Ik ben de man van Alice, zit daar vooraan. En de vader van Jesse, Evi, Kai en Vin. Nou, daar hoef ik eigenlijk niet voor te lezen, dat weet ik zo wel. Die waren vanmorgen de eerste dienst bij en nu zijn ze lekker thuis of ergens anders. Dit is mijn getuigenis. Het gaat ook vooral om het verhaal van Alice en mij samen van de afgelopen, nou ja, heel veel jaren. Maar we hebben het wel eens een beetje samen geschreven. Dus, goed. Op mijn 18e verliet ik het ouderlijk huis, gefrustreerd over mislukte relaties met een diepe wond van afwijzing. Met name de relatie met mijn vader had me bitter gemaakt. Ik was onzeker over mezelf en kampte met minderwaardigheidsgevoelens. Dit leidde op mijn 21ste tot een periode van overspannenheid en veel onveiligheid en angstgevoelens. Pas 12 jaar later, op mijn 33ste, leerde ik Gods liefde en vergeving kennen en ontvangen. En ik kijk even daarheen, want daar zit iemand die daar wat mee te maken had. Wauw, van de duisternis vol in Gods heerlijke licht. Wat een heerlijke ervaring. Al snel stond er een evangelist in me op. Ik zou de mensen wel eens bekeren. Overal waar ik kwam, gesprekken over mijn net ontdekte liefde en nieuwe leven. Ook Alice was uiteraard een doel voor bekering. Ik las erg veel Bijbel en kreeg veel geopenbaard van God. Alice moest ook mee in mijn reis met Jezus. Dat wilde ik tenminste graag. Ongeduldig en volledig uitgaand van mezelf ging ik proberen Alice te helpen haar splinters te ontdekken. Dit terwijl ik zelf nog met mijn eigen balk had en zij mij niet gevraagd had haar te helpen om dichter bij God te komen. Alice en ik vonden elkaar steeds minder in gesprekken. Zij ervoer mijn trekken en duwen als dwang en voelde zich door mij afgekeurd. Ons huwelijk was inmiddels 9 jaar onderweg, was een van de dingen waar ik me erg negatief over uitliet, hetgeen Alice uiteraard kwetste. Alice was blij met ons huwelijk en ervoer mijn kritiek daarop als het weggooien van het mooie wat we hadden. Ik wilde met mijn kritiek Alice doen inzien dat we echt God nodig hadden en in ons huwelijk en dat we zonder hem hadden geleefd. We begrepen elkaar en elkaars motieven niet en kwamen er niet uit. Alice had een vriendschappelijk contact met een mannelijk collega waar ze een klik mee ervoer. Door de spanning die we hadden onderling voelde ik dat als een dubbele afwijzing, omdat we elkaar ook al niet begrepen. Minderwaardigheidsgevoelens kwamen boven en ik dacht, zij hebben een beter contact dan wij. Ik voelde bitterheid hierover en begon naar Elise deze omgang te benoemen als een vorm van vreemdgaan. Pas op dit dieptepunt is het dat ook geworden, zo vernam ik later. Mijn intense leven met God door middel van Bijbellezen en bidden werd minder in deze tijd. De hoop op echte relaties die ik zo sterk had gevoeld toen ik Jezus leerde kennen, werd langzamerhand wanhoop door hoe het tussen mij en Elise liep. Hoe kon dit allemaal gebeuren met mij die een nieuwe schepping was? Ik voelde me mislukt en dat was heel verwarrend. Ik kreeg het gewoon rationeel ook niet op een rijtje. Tijdens een moment van gebed maakte God me duidelijk dat ik Elise moest gaan loslaten. Niet meer duwen, niet meer trekken, maar onvoorwaardelijk van Elise houden zoals ze was. Elise bleek in het daaropvolgende jaar Gods liefde voor haar te zijn gaan ervaren door mij heen. Genade van God. En dat was ook wel een beetje tot mijn eigen verbazing, eerlijk gezegd, want zo leuk was ik niet altijd. God liet me in deze periode door middel van Hosea, want ik las nog wel eens Bijbel, zien dat hij de trouwe partner was ten opzichte van Israël, terwijl zij hem keer op keer afwezen. Ik las ook de roman Bevrijde de Liefde van Francine Rivers, naar aanleiding van Hosea. Heel aangrijpend en deels ook ons verhaal. Maar de hoofdpersoon was een man die tegen elke afwijzing in zijn vrouw bleef liefhebben. Net als Jezus dat doet. En zo kon ik toch niet zijn? Maar God ging zijn werk doen in mij, dwars door deze duistere periode. God bereidde me voor op wat er nog zou komen. Elise was in de eerste genezingsdienst van de VBG nu al jaren terug geweest. En God had haar duidelijk gemaakt haar te willen genezen van reuma. En ze had twee vormen van reuma volgens de medici. Zou ze dat haar leven lang houden? En we zouden ook geen kinderen meer krijgen, we hadden er twee. En daarmee zou het stoppen. Maar God beloofde dus genezing, maar eerst moest ze haar zonde nog aan mij beleiden. Ik wist dat ze iets ergs aan me te vertellen had. En had die dag nog gezegd, wat het ook is, ik vergeef je. En eigenlijk in het jaar daarvoor had God me hierop voorbereid door het lezen van Hosea dus. En de pijn van afwijzing, zoals Theodin zijn preek weergaf, daar moest ik net aan denken, die had ik in de jaren daarvoor al heel sterk gevoeld. Maar toen kwam dus het moment van belijden van Elise. Ik wist dat ze iets ergs aan me te vertellen had en had die dag nog gezegd, wat het ook is, ik vergeef je. Ik was zelf niet zonder zonde, dat wist ik wel. En ik wilde wel ons gezin als eenheid. Ik wilde niet dat bitterheid alles zou roven. Nou, die bitterheid voelde ik wel degelijk. Niet nadat ik wist dat vergeving de weg was voor herstel. En dat het God me laten ervaren dat dat de weg was. Toen hij mij zijn genade openbaarde, kon ik ineens stoppen met porno. En dat was gebeurd toen ik tot levend geloof kwam. En dus die genade ervoer. Ook daarover van hem. Vergeving is het middel om de dood te overwinnen, ook in ons huwelijk, zo is gebleken. Elise beleed mij haar zonde, waar ze overigens toen al een jaar mee gestopt was op dat moment. Ze had mijn vergeving nodig en ze vroeg me daarom. En ik vergaf haar, het was een keuze en die keuze ben ik blijven maken. Steeds als ik vragen of gedachten had over wat er was gebeurd, dan gaf ik dat aan Jezus. Ik wist ook dat dat de manier was om niet bitter te worden hierover. Ik kon en ik hoefde en ik wilde er niks mee. Ons huwelijk kon daardoor beginnen te herstellen. Maar eigenlijk was het ook al begonnen toen ik Elise los ging laten en ruimte gaf om zichzelf te zijn. En toen Elise haar zonde beleden had aan God en later aan mij. Ik ben Elise heel dankbaar dat ze met haar schuld en schaamte naar God ging en naar mij. Dankjewel. Wat ik veel lastiger vind dan de keuze om te vergeven, is het dealen met mijn gevoelens. Niet dat ik dagelijks nog veel pijn voel of gevoeld heb, maar dus eerder wat bevroren. Nou ja. Dat zal de reden zijn waarom mensen zeggen dat vergeven ook een proces is. Hierin hoop ik op herstel van God. En misschien is dit er wel een stap in. Overigens genieten we dagelijks van de zegen die God heeft gegeven, nadat we de weg zijn gegaan met hem hierin. Als je wilt zien wat een van de bronnen is voor dat genieten, dan moet je maar eens naar Kai, Finn, Jesse en Evie gaan kijken. Onze vier geweldig mooie kids. Want nadat God Alice van Reuma heeft hersteld, nadat hij ons huwelijk heeft hersteld, hebben we ook nog twee kinderen erbij mogen ontvangen. Nou ja, als je ze ziet, dan word je al blij. Tenminste, ik al. Nou ja, en we genieten omdat we mogen leven in eenheid, samen onder één dak. Dankjewel.
Dankjewel, man. Ja, lekker relaxen. Ja, Ronald en Alice, ik wil jullie ook echt eren vanaf deze plek voor jullie moed en openheid. Bijzonder dat jullie ook als gezin dat zijn aangegaan vandaag. En ja, ook het wonder van vergeving hebben gedeeld. Ja, want als ik jullie ook zie, prachtig hoe jullie zijn. En jullie huwelijk en jullie gezin, de Heer heeft jullie een bediening gegeven samen. Dus er is veel genade en veel vernieuwing en herstel en heelheid gekomen. Dus dat is heerlijk om te horen. Wees gezegend daarin. En dat is het wonder van vergeving. Dat als daar een ruimte komt door erkenning, belijdenis van schuld en de vraag om te vergeven. Dus daar Gods liefde bij kan komen en hij ook de vergevingsgezindheid aanwakkert. Dan is daar herstel. En misschien zeg je van ja, dit maakt veel los. Het is een levensecht verhaal. Dat komt heel dichtbij. Dit maakt veel los. En misschien spreekt Gods geest wel tot je vanmorgen. En zegt van ja, maar ik behoor bij die broers. En ik heb een gang te maken. Ik heb een gang te maken naar iemand die ik in gebreken ben gebleven. Waarin ik hopeloos veel liefde tekort ben geschoten. Ik heb zelfs moedwillig of misschien onbewust gekwetst. Maar ik heb een gang te maken. Want ik heb nog schuld op mijn schouders ten opzichte van die persoon. Er is nog geen belijdenis geweest. Dat is de uitnodiging van de Vader vanmorgen om daarmee die stap te gaan maken en te zeggen, hé, ik die naam van die persoon naar wie ik eigenlijk toe moet, en misschien stuur ik eerst wel een vertouweling en ga ik dan zelf in tweede instantie, maar die schrijf ik op een papiertje. En die breng ik daar bij het kruis. We gaan ze ook met elkaar bidden straks en dan is daar die gelegenheid ook. En misschien moet je zeggen, ja, maar ik voel dat Gods geest op zo'n manier spreekt. Ik ben die Jozef. En ik koester eigenlijk mijn pijn. Maar dat is nog een vorm van troost die ik heb. Maar ik zie ze komen. En die vraag van vergeving komt naar me toe. En ja, ik weet nu, ik moet gaan vergeven. Dat ik zeg, hé, die schuld die daar is, die koester ik niet langer. Ten opzichte van die persoon. Ik geef het recht op vergelding over in de handen van de Heer. Maar bij hem is het veilig. Maar ook dan is de uitnodiging om te zeggen, ik schrijf de naam op van degene die ik vergeving moet schenken. En dat breng ik bij het kruis. Wat ik nog wel belangrijk vind om te noemen vanmorgen is, wat nu als? Want als daar erkenning is van zonde en belijdenis van schuld en de vraag om vergeving, dan ontstaat daar ruimte. Dan is daar die angel uit en dan kan er een stukje recht gedaan worden, daar op dat moment, hier op aarde al. Maar stel nu dat. Stel nu dat ik er zit met onrecht mij aangedaan en de dader komt helemaal niet naar mij toe. Er is helemaal geen erkenning. Hij loopt de fluit in mij weg en hij weet het misschien niet eens. Of die persoon kom ik nooit meer tegen, of dat is onmogelijk. Of hij weet het misschien wel, maar hij zegt van ja, bagatelliseert het. Zo erg was het allemaal niet. Wat moet ik dan? Als er geen belijdenis van schuld is, als die vraag niet naar mij toe komt, hoe kan ik dan vergeving geven als niemand het vraagt? En dan kunnen we zo in zo'n kramp komen, in de hoek geparkeerd, want alles in ons scheelt om recht. Want dit is krom en dat moet recht gedaan worden. En het gevaar is dat we dan denken van ja, God is liefde, dus God die veegt het van tafel en die denkt er niet meer aan. Ja, maar God is ook een God van recht. God is een God van liefdevol recht en rechtvaardige liefde. En God laat het recht op zijn beloop. Hij ziet geen dingen door de vingers, hij wil vergeven als daarom gevraagd wordt. Maar God is een rechtvaardige rechter in al zijn liefde als vader. Waar moet ik heen als ik hier op aarde mijn vergeving niet kwijt kan? Omdat er niet om wordt gevraagd. En dan wil ik nog twee teksten lezen. En de eerste die komt uit 2 Petrus 1. Want dan wijst God ons een weg om te handelen zoals Jezus handelde. Er staat, want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor ons geleden heeft. Hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat u zijn voetsporen zou navolgen. Hij die geen zonde gedaan heeft en in wiens mond geen bedrog gevonden is, die toen hij uitgescholden werd niet terugschold en toen hij leed niet dreigde, en dan komt het, maar het overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt. Als vergeven in die zin niet kan, omdat er niet om wordt gevraagd en wij het niet terug kunnen geven, dan kunnen we het wel overgeven. In handen van hem die rechtvaardig oordeelt. En kennen wij God nog als die liefdevolle vader die ook het recht doet gelden. Zeg maar, hier, ik heb hier een rechtszaak en ik kan er niet meer uit voeten. En wrok verbittert mij. Maar Heer, ik geef deze rechtszaak aan u in het volste vertrouwen dat u alwetend bent, almachtig bent, liefdevol bent. En dat u weet wat het beste is voor mij en voor de ander. En deze rechtszaak, vertrouw erop dat u mijn recht behartigt. Kom maar met uw oordeel hierover, beoordeel het maar. En dan is het daar bij u veilig. Want u bent de God van recht. Als ik stop om te knokken voor mijn eigen recht, ik wil dat u gaat strijden voor mijn recht. Wilt u het mij duidelijk maken aan de ander? Wilt u mij een nieuw perspectief geven als ik dingen verkeerd zie? Maar als we dat gaan zien, God als liefdevolle rechter, die er geen dingen door de vingers ziet, dan weten we, hé, bij hem is het veilig. Bij hem is mijn onrecht veilig. Laatste tekst uit Lucas 18. Dan is daar, ik ga niet het hele gedeelte lezen, maar dan is daar de vraag van een weduwe aan een onrechtvaardige rechter om recht te verschaffen. Ze heeft natuurlijk geen geld, dus die rechter denkt van, nou, die kan niks aan verdienen, dus dat ga ik niet doen. Ja, het is een pittig vrouwtje en die rechter die wordt bang dat hij een klap in het gezicht krijgt. En uiteindelijk zegt hij van, oké, ik ga wel recht verschaffen. En dan staat er in Lucas 18 vers 7, als zelfs die onrechtvaardige rechter al recht verschaft aan een weduwe, zal God dan geen recht doen aan zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen, hoewel hij hen soms lang laat wachten? Ik zeg u dat hij hun met spoed recht zal doen. Maar zal de Zoon des Mensen als hij komt wel het geloof op de aarde vinden? Geloven we dat nog? En mag ik die vraag aan jou stellen? Als jij je vergeving hier op aarde niet kwijt kan, omdat niemand erom vraagt. Mag ik jou dan die vraag stellen vanmorgen? Geloof jij nog dat God spoedig recht zal doen? Dat hij een God is, liefdevol en rechtvaardig. En dat hij zegt, geef die rechtszaak maar aan mij en ik behartig jouw belang. Als we daarin geloven, dan komt daar een soort verwondering, innerlijke bevrijding. Want dan weten we, oké, bij hem is het in goede handen. Hij zal recht verschaffen, spoedig. Ik denk als we dat gaan bidden, dan gaan we wonderlijke dingen zien. Omdat wij dan eigenlijk een stap terug doen. En God de ruimte krijgt om te gaan werken, ook in het leven van de ander. Ik wil zo afsluiten met gebed. En zullen we dat staande doen? En gewoon God vragen om ons, ja, tot ons hart te spreken ook. Als wij te vergeven hebben of vergeving mogen vragen. En Vader in de hemel, zo staan we hier als gemeente voor uw troon. Uw gemeente, de plek waar u woont. En we prijzen u dat u een liefdevolle God bent. Groot, barmhartig, genadig en bereid om te vergeven. Als daar berouw is, als daar inkeer is, als daar die vraag komt. Dan bent u getrouw en waarachtig om de zonde te vergeven en te reinigen. Door het bloed van het Lam, de Heer Jezus, door het kruis van alle ongerechtigheid. En dan zien we hier vanmorgen de uitnodiging in de geschiedenis van Jozef. We horen daar de vader met de opdracht om te vergeven. En dan horen we daar de echo in het Nieuw Testament. En dan zien we daar die broers die met angst en beven naar Jozef toe gaan. En Vader, spreek tot ons. En sommigen van ons die zijn hier als de broers. En God wil spreken ook door zijn geest om te zeggen, hé, ga naar die en die persoon toe. En vraag vergeving. En misschien wist je dat al heel lang en misschien komt dat nu boven. Misschien dat de geest dat nu echt in je hart ook prent. En dan bid ik je en dan zegen ik je met de moed en de liefde van God. Om straks naar het kruis te wandelen en die naam op te schrijven. En misschien ook de naam van de vertrouweling om te zeggen, ik stuur eerst iemand vooruit. Maar ik sta schuldig en ik wil belijden. Ik wil dat dingen recht worden en dat Gods geest erbij kan. Misschien zeg je vanmorgen, ja, de Heer die maakt me duidelijk. Ik ben als die Jozef. En er zijn mensen gekomen met een vraag om vergeving. Maar ik vind het zo moeilijk. Dan wil ik je zegenen met de liefde van de Heer. En de kracht door de geest. Naar het kruis te gaan. En te zeggen, omdat ik daar vergeving ontvangen heb. In uw naam, ik vergeef. Ik koester geen schuld meer. En ik laat het recht op recht doen los. En ik geef het aan u. Misschien zeg je hier vanmorgen, ik ben als die weduwe. Er is mij onrecht aangedaan, maar er is niemand die naar me toe komt om vergeving te vragen. Dus hoe kan ik het dan kwijt hier op aarde? En is de uitnodiging om de liefdevolle vader als de rechtvaardige rechter aan te roepen en te zeggen, Heer, pleit voor mij. Hier is mijn rechtszaak. En ik geef het uit handen in handen van u en ik zet het bij u op de plank, bij u in de kast. Wilt u ermee aan het werk gaan? En dan zegen ik je met de zegen van nieuwe ruimte. Van nieuwe opluchting. Om te beseffen dat God recht zal doen. Hij zal spoedig recht verschaffen. En zo staan we hier. En ja, zo dragen we onszelf aan u op, Vader. Dat we als gemeente ook een plek mogen zijn van heelheid. Van herstel. Waar genezing is. Omdat er vergeving is. Te midden van een wereld vol onrecht en gebrokenheid. Dat we kunnen zeggen, ja hier. In uw gemeente. Daar wordt uw evangelie zo krachtig zichtbaar. Daar voelen we het, daar merken we het. Dat het evangelie, dat brengt leven voort. Omdat u een liefdevolle God bent, die houdt van recht en gerechtigheid. We prijzen u zo, Heer, zegen ons zo, tijdens de aanbidding, het gebed, in Jezus' naam. Amen. Amen. We gaan zo een aantal liederen met elkaar zingen en de uitnodiging is er om te zeggen, hé, ik ben als de broers, of ik ben als Jozef. Of ik ben als de weduwe en ik schrijf het op een papiertje, daar bij het kruis. Daar liggen papiertjes, daar liggen pennen. Er is ook een mandje waar je het achter kunt laten. Er zijn ook mensen die graag voor je willen bidden. En neem dit moment ook samen met God. Wees gezegend.